De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit 1 Korinthe 15. We lezen ook zondag 17 uit de Heidelbergse catechismus. Op de website is een handout beschikbaar. Kerkdiensten zondag 18 april in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. En in die dienst zullen ook mensen met een gehoorbeperking online met ons meeleven. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J.H. Lammers uit Nijkerk voor te gaan. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. U kunt uw gave digitaal geven en voor de gemeenteleden in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang nu is Psalm 98, vers 1. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Thank you. onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze God van heil. En vanavond komt ook de opstanding van Christus aan de orde. En hier gaat het ook over Gods overwinning en Gods uitkomsten bij de dood. Psalm 68, vers 10. Nadat wij het geloof hebben beleden, zingen van Psalm 21 het 4e vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Ge hebt het hem gegeven. Psalm 21, vers 4. In de gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, door belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren naar de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag, wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest wanneer we de schriften openen. Grote God, Vader, Zoon, Heilige Geest, U de Eeuwige, U brengen we ook deze avond de eer en de lof. U bent God. U houdt deze wereld in uw geduld in stand. U schenkt ons talloze zegeningen. U bent die God die ook spreekt. En Heere, dat doet u ook via de prediking van het woord. U spreekt in allerlei zaken die er gebeuren, waarin we iets van uw stem opmerken, maar toch zo bijzonder helder en duidelijk in de boodschap van de Bijbel en in de bediening van het evangelie, daarin roept en nodigt u zondaren om te komen tot Christus, daarin roept u tot bekering en geloof, opdat wij zullen ingaan in het eeuwige leven. Heere, wat toont u daarin ook uw genade en uw ontferming over ons mensen. Dat wij mogen horen dat er redding is. Dat wij hoop mogen krijgen. Als een gegronde hoop, gegrond op uw werk, op uw belofte. Op Jezus Christus, de vaste rots. Die goede herder, de overwinnaar. En nu bidden wij van u, wilt u dat ook vanavond in onze harten brengen? Het geloof. Wilt u ook vanavond het in onze harten brengen? Dat wij opmerken wat u zegt. Dat we ons daardoor laten roepen en trekken. Dat we ook meer en meer aan u verbonden mogen zijn door een oprecht geloof. En daarvoor hebben we uw Heilige Geest nodig. Heere, want zonder uzelf en zonder uw geest zijn wij dode zondaren. En zijn we tot geen ding in staat. Geen geestelijke activiteiten in staat. En daarom bidden wij u om uw Heilige Geest. In luisteren, in spreken, in heel deze eredienst. Maak ons met uw Heilige Geest ook betrokken bij uw woord. Wanneer we in de kerk zijn of elders luisteren. En dat we zo ook zicht mogen hebben op u. We bidden om uw Heilige Geest die ook gezonden is in deze wereld, die u beloofd hebt. En dat die geest zo krachtig in de gemeente werkt. We bidden van u, wilt u ons zo ook leiden? Wanneer vanavond de Bijbel opengaat, wanneer ook de boodschap van de opstanding van Christus naar voren mag komen, dat we daardoor ook hem voor ons zien. En dat we ons heil daarin vinden. Onze verlossing en onze vreugde. Wilt u het geloof ook sterken, ook wanneer er moeilijkheden in het leven zijn. Als we zorgen hebben. Als we dingen meemaken die ons zwaar vallen. Doordat er verdriet is en gemis. Of die voor ons liggen en spanning geven. Wij bidden van u, Heere, wilt u in al die omstandigheden ons nabij zijn met uw geest en met uw genade. Zich over ons ontfermen. U bidden we dat u ons in Christus aanziet, ook in de verzoening door zijn bloed. Dat rijke offer dat gebracht is. Dat wij daardoor ook vrede hebben bij u. In zijn naam bidden wij al deze dingen. In zijn naam komen wij tot u, tot de troon van uw genade. En dat door die weg, die levende weg, geopend, gebaand door het bloed van Christus, door zijn sterven, zijn offer aan het kruis. We vragen van u dat u ook uw kerk bouwt door heel de wereld heen, onder alle volken. Zegen, het zendingswerk. Wilt u ook onze gaven die we daar mogen besteden, zo keer op keer rijk zegenen. U bidden voor christenen die en zendingswerkers die in Centraal-Azië werken, waar ook vaker onze gaven heen gaan. Help hen in hun taak. En mag ook daar de kerk groeien tot eer van uw naam. Ondersteun christenen, ook al zijn ze een kleine minderheid. En geef dat ook allerlei moeite. Wilt u hen daarin helpen en troosten. Zo leggen we deze dingen voor u neer. Hoor ons gebed en laat ook deze dienst een gezegende dienst zijn. Voor heel de gemeente tot opbouw. Maar ook dat opnieuw mag blijken dat u groot bent. Dat u te prijzen bent vanwege al uw deugden. Vanwege uw werk, vanwege uw boodschap. Dat we daarvan vervuld mogen zijn. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen in het Nieuwe Testament. In de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15. De schriftlezing vindt u in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 is het hoofdstuk waarin de apostel uitgebreid spreekt over de opstanding van Christus, maar ook de opstanding van de doden die we mogen verwachten. En dan beginnen wij te lezen vanaf vers 42. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Geestelijk is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemels is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, immers bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. De kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover uit 1 Korinthe 15. We lezen nu uit de catechismus zondag 17. Zondag 17. En daar behandelt de catechismus, de 12 artikelen van het geloof, steeds een volgend onderdeel ervan. En dan is het deze vraag: welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Tot zover de catechismus zondag 17. Het gaat over nieuw leven. Nieuw leven. Ten eerste in onze positie voor God. Ten tweede in onze dagelijkse praktijk en ten derde in onze vaste hoop. Dus nieuw leven in onze positie voor God, in onze dagelijkse praktijk en in onze vaste hoop. We zullen gaan zingen van Psalm 116, de versen 2 en 5. Ik lag gekneld in banden van de dood. En ook het vijfde vers: gij hebt, o Heer, in dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Dus Psalm 116, de versen 2 en 5.
Thank you.
Gemeente, de Heere is werkelijk opgestaan. Dat is het grote heilsfeit dat we met Pasen mochten vieren. Die heerlijke, krachtige boodschap die ons blij maakt. Die we ervaren als een rijke troost. Jezus is dood geweest, maar op de derde dag werd hij opgewekt en hij leeft. Waarom is dat zo verheugend? Nou, we kunnen dat natuurlijk best meemaken wanneer we denken aan zijn discipelen in die dagen. Wanneer we denken aan die vrouwen die hem uit Galilea waren gevolgd. Die waren natuurlijk diep bedroefd. Dat hun geliefde meester zo gruwelijk heeft geleden. En dat hij aan het kruis is gestorven en dat hij begraven moest worden. Ze waren natuurlijk diep bedroefd. Wat is dat toch onbegrijpelijk? Ze waren verslagen en bang. Hun Heere, die ze hadden beleden als de Christus, die werd verworpen als koning, die werd gedood. En vanuit dat gemis, vanuit dat grote verdriet, ja, dan is het natuurlijk verrukkelijk te horen dat hij leeft. Voor Johannes, voor Jacobus, voor Petrus, voor Maria Magdalena. En voor die andere volgelingen, Jezus is er weer. En ze ontmoetten hem. Ze kregen hem te zien en te horen. Nee, de vijanden die hebben geen gelijk gekregen. God heeft hem opgewekt. Hij is werkelijk de Zoon van God. Nou, zulke eerste reacties kunnen we ons goed inleven. Vanuit de liefde voor hem. Dat hij leeft. En dat ze hem ontmoeten. En dat hij niet meer is in pijn en lijden, maar nu is hij daar, stralend. En vanuit die optiek wil je alle aandacht geven aan hem, Jezus Christus. Hij leeft. Vervolgens lees ik deze vraag in de catechismus. Wat voor nut heeft dat voor ons? De vraag, wat hebben wij daaraan als voordeel? Ja, dat lijkt misschien niet zo'n gepaste vraag. Wat voor nut heeft dat voor ons? Alsof het toch weer over mijzelf moet gaan. Zullen we niet gewoon intens blij zijn dat Jezus is opgestaan, dat hij is verhoogd uit zijn vernedering, dat hij de dood achter zich heeft gelaten en dat hij leeft, blij voor hem? Toch is het niet verkeerd om te zien wat zijn opstanding ook voor ons meebrengt. Want dat is nu juist zijn vreugde. Dat is de vreugde van Jezus voor zijn discipelen. Voor Petrus en voor Thomas, voor Maria, voor heel zijn kerk. Ja, God heeft hem opgewekt op de derde dag. Dat is een bewijs van Gods trouw aan de Zoon. Dat de Vader uit zijn liefde zijn Zoon heeft verheerlijkt. Prachtig voor hem, voor de Zoon. En het is niet alleen een manifestatie van Christus, dat hij zelf laat zien dat hij machtiger is dan de dood en dan de duivel. Geweldig voor hem. Maar hij deed dat ook voor ons. Hij brak de boeien van de dood. Hij herpakte het leven. Hij verscheen aan de zijnen en hij leeft, ja, ook ons ten goede. En dat is de grote blijdschap van Christus zelf. Om ook te leven, op te staan van de dood. om zondaren te laten delen in zijn overwinning. Om daarmee voor anderen iets bijzonders te geven, te zijn. Wat geeft Jezus ons dan in zijn opstanding? Ja, zo zouden we deze vraag ook goed kunnen stellen over welk nut het voor ons heeft. Op welke manier is zijn opstanding van betekenis voor u en voor mij? Ja, als het gaat over zijn sterven, bij zijn dood, wordt daar vaker over gesproken, lijkt het wel. Jezus, die onze zonden draagt, die daar zijn leven voor geeft, op Golgotha. Dat rechtvaardige bloed van de Zoon van God, dat offer, dat is zo kostbaar dat het al onze zonden bedekt. Hij heeft dat volbracht, hij heeft aan Gods recht voldaan. En dan? Nou ja, er wordt toch nog wel eens over gesproken dat alsof daarmee voor Jezus het werk is gedaan. Het zware werk. Het noodzakelijke offer. En dat maakt de verzoening mogelijk, ja? Alsof Jezus het mogelijk heeft gemaakt en dat is af, dat is volbracht. En nu? Nu wij. Nu komt het op u en mij aan. Dat we er zelf iets mee moeten doen. Maar wat dan? Het offer, eenmaal en voorgoed gebracht, alsof dat zomaar voor het grijpen ligt. Toch missen we dan, gemeente, toch missen we dan een noodzakelijke schakel. Toch doen we dan tekort aan het werk van Christus. Want de volgende stap, die komt ook van hem. Namelijk de toepassing in ons persoonlijk leven. Dat de Heer het ons ook deelachtig maakt. Ja, op Golgotha, inderdaad, heeft Christus de zaligheid verworven. Je zou kunnen zeggen, het kapitaal, dat heeft hij verdiend. Het staat bij hem op de bank, zeg maar. Nu is het zaak dat het op mijn rekening wordt geschreven. Dat hij het mij toeschikt. Dat hij het mij overhandigt. Dat kapitaal, zijn gerechtigheid, dat het ook het mijne wordt. Schenken we daar wel voldoende aandacht aan? Het verzoenend bloed is gestort. Dat is klaar. Maar daarmee alleen ben ik nog niet gered. Op Pinksteren zei Petrus niet: u bent nu allen behouden. Dat was zijn boodschap niet. Petrus drong aan, laat u behouden. Hij sprak over het werk van Christus en hij zei, laat u behouden. En Paulus die zei ook, laat u met God verzoenen. Daarmee zet de Heer Jezus zijn werk voort. Hij stond op uit de dood om die behaalde buit nu uit te gaan delen. Om zondaren te brengen onder zijn verzoenend bloed. Om mensen als het ware opnieuw aan te kleden met die gerechtigheid. Hij wil u en jou zielsgraag laten delen in zijn overwinning. En daarvoor is dus zijn opstanding van wezenlijk belang. De Zoon van God heeft de banden van de dood gebroken en is als de levende verrezen uit het graf, zodat hij ook u daaruit kan bevrijden, zodat hij ook mij kan bevrijden uit die greep van de dood. Dat ik het oordeel niet meer hoef te vrezen. Dus hij gaat ook nog weer verder met zijn werk. De opgestane. En hij laat zijn stem horen. In deze wereld. De opgestaande laat zijn stem horen in de prediking van het evangelie en door de werking van de Heilige Geest. En zo openbaart hij zichzelf als de gekruisigde in je leven. Hij laat je zien zijn onuitputtelijke genade. En daaronder moet mijn trots breken. En dan, ja, dat onze eigen gerechtigheid in het niet valt bij hem. Want ons hart, ja, dat moet ook gewonnen worden voor Jezus. Dat is niet direct gebeurd. En ons oude ik mag niet hetzelfde blijven. Daar moet iets mee gebeuren. Want dat ik niet wil buigen en dat ik mijn verlorenheid niet wil inzien, maar dat ik ervoor vecht om ongebroken verder te kunnen, dat staat in de weg. Dat moet echt veranderen. Anders blijf ik in mijn dood. En daar is Christus ook voor opgestaan. Wat doet hij nu met zijn geest? Hij raakt uw hart aan. Hij maakt je gevoelig voor je schuld. Christus die is opgestaan, hij schudt het geweten wakker. En zo wordt de zonde ons een last in het leven. Dat je niet meer rustig verder kunt gaan. En we zien ook de liefde van Christus. We zien hoe genadig hij is voor zondaren. En wat zullen wij dan doen? Nou, dan gaan we geloven in hem. En we ontvangen Jezus met blijdschap in ons hart. En alles wat ik dacht zelf te hebben, dat helpt me niets verder. Maar Jezus, hij is de redder. En ontvang ik hem, dan heb ik met hem genoeg. Ja, hij heeft het volbracht. En daarop ga ik rusten. Daarop leer ik vertrouwen. Dat is ook zijn werk. Waarmee hij voortgaat in de wereld. En dat Christus dan mijn fundament wordt. Doordat hij mijn leven is. En dan kom ik recht voor God te staan. En zo hoef ik het oordeel niet langer te vrezen. Is de Heer hiermee al bij u binnengekomen. Laat die grote zaligheid niet aan u voorbij gaan, maar erken je verlorenheid, zodat u gaat roepen en dat je vlucht tot Jezus en je aan hem ook vastklampt. Christus, hij is het die ieder die gelooft in hem in een nieuwe relatie plaatst, in een nieuwe positie voor God. Door hem mogen we zo een kind van de Vader zijn. Door Jezus komen we in zijn gunst en zijn we een nieuw schepsel. Welk nut heeft het voor ons dat Christus is opgestaan? Nou, dat hij als de levende dat komt doen. Hij komt ons roepen. Roepen tot een nieuw leven. Hij roept ons binnen in het huisgezin van de Vader. En daar ziet God geen zonde of gebrek meer in ons. Daar worden we rechtvaardig verklaard om Jezus wil. En dat is een leven van eeuwige zaligheid. Nieuw leven in onze positie voor God. Dat doet Christus, de opgestaan. Ten tweede, nieuw leven in onze dagelijkse levenspraktijk. Ja, dat historische feit van de opstanding, dat is een feit dat plaatsvond op één moment, op één plaats. In de Hof van Arimathea, dat was het graf. En in de vroege morgen verrees Christus uit de dood. Vanuit zijn kruisiging gerekend op de derde dag, de dag na de Sabbat. De eerste dag van de week. Eenmaal is dat gebeurd, aan het begin van onze jaartelling, ongeveer. En daar toonde Gods Zoon zijn grote kracht, waarmee hij de dood versloeg en waarmee hij in staat was zelf het leven weer op te nemen. Hoe kan die kracht, toen en daar, ons tot nut zijn? Hier en nu. Wat is de lijn van die opstandingskracht nu naar mij toe? Nou, dat gebeurt door zijn geest. De Heilige Geest die verbindt de gelovigen aan Gods Zoon. De Heilige Geest, die sluit ons aan op Hem die leeft. En door de Geest stroomt dat nieuwe leven van Jezus in al zijn de zijnen, in de leden, alle die in Hem geloven. Ja, dat betekent dat we onszelf verloochenen, sterven aan de zonde, maar ook met hem opstaan. Dat Christus in ons gaat leven. Dat hij die nieuwe mens in mij tot bloei gaat brengen. We kunnen onszelf ook wel arm voelen. En je merkt het. Wat ben ik eigenlijk veel bezig met de dingen van de wereld. Of dat je zo heen en weer wordt geslingerd door ongeloof. Ja, Jezus is zo anders. Hij behaagde de Vader. Hij was innerlijk met ontferming bewogen met alle nood. Had ik dat maar zoals Jezus is. Nou, het mooie is dat Jezus dat nieuwe leven er ook inbrengt in jouw leven. Het nieuwe leven van het geloof in God. Het leven van de liefde tot de mensen om je heen. Het leven van het vertrouwen op Gods belofte. Laat hem daarvoor zorgen. Laat Christus u tot het nieuwe leven wekken. Dat zal dan ons gedrag gaan bepalen. Ja, dan gaan we lief hebben. Dan gaan we lief hebben zoals hij ons heeft lief gehad. Ook de ander lief hebben. En dan worden we genadig. En we leren God vertrouwen. We krijgen moed. Goede moed. Voor elke dag van het leven. Wat is kenmerkend voor de Heer Jezus? Nou, dat is ook dit, dat hij van harte de Vader wilde eren. Daarin ligt grote vreugde, dat je goed denkt over God. Dat je eerbied hebt voor zijn woord. Dat je eerbied hebt voor zijn naam. Niet mijn wil, maar Gods wil. Die moet gebeuren. Nou, Christus is het die dat ook in je brengt. Dat leven. Anders blijft onze godsdienst iets van uiterlijke plichten. Anders blijft het iets wat je probeert. Je probeert die wetten te houden van God. Wat Christus doet, dat is dat hij het erin brengt. Dat nieuwe leven. En dat is de kracht van zijn opstanding. Dat wij niet meer staan onder de druk van het oordeel. Maar dat we innerlijk gedreven. Dat we uit vrije liefde God gaan eren. Niet door angst gedreven. Maar door liefde voor hem. Door het leven dat Christus geeft. En dat, ja, dat heeft ook werkelijk waarde. Dat is niet te vergeefs. Zo verheerlijken wij God. Als Christus er niet in is, dan houdt het geen waarde. Wordt God niet verheerlijkt, gaat het voorbij. En de dood maakt er een einde aan, die vreselijke stoorzender, die afbreker, dat aan al het ons een einde maakt. Zo was het. Maar één is er sterker. Eén heeft die verstoorder, die afbreker verslagen. En dat is de Zoon van God. Hij liet zich gevangen nemen en hij stond van binnenuit op uit het graf. Hij heeft dat opengebroken en de dood overwonnen. En daarom kan de dood niet alles meer verstoren. Het leven van Christus is er doorheen gebroken. En Christus brengt de zijnen doorheen. En hun werken volgen met hem door zijn kracht. Zal het blijven bestaan. Wat wij deden in het geloof. De liefde die we mochten beoefenen. In Korinthe 15 eindigt daarmee. In Korinthe 15 is het grote hoofdstuk over de opstanding. Over de overwinning. Waarin Paulus uiteindelijk ook duidelijk maakt, ons leven met Christus, dat is niet te vergeefs. Dat geeft moed om standvastig te zijn. Dat motiveert om overvloedig te zijn in het werk van de Heer. Want het is het leven van Christus, van de opstanding, wat zijn waarde houdt. Ja, misschien Zorgt u voor iemand? En heeft u veel zorg? En dan kan het je wel eens zwaar vallen. Of je hebt een taak in de kerk en soms denk je, wat levert dat nou op? En waar doe ik dat nou voor? Of je probeert geduld te hebben met iemand, maar dat is niet makkelijk. Het vraagt veel van je. Toch volhouden, zegt de apostel. Juist in het hoofdstuk over de opstanding, toch volhouden. In wat God van u vraagt. In wat uw opdracht is, vanuit de geboden van God, vanuit uw roeping. De Heere weet het, waar je doorheen moet. Je mag zijn ontferming concreet maken. Blijf standvastig in het werk van de Heere, want het is door het leven van Christus, door zijn kracht, houdt het zijn waarde. Is het niet te vergeefs? Hij zegent het. En daarom zal hij het ook waarderen en bewaren. Nieuw leven in onze positie voor God, in onze dagelijkse praktijk, ten derde in onze vaste hoop. De opstanding op de derde dag. Dat is ook dat Jezus ons vooruit ging. Hij was de eerste op die manier. Anderen kwamen toen ze werden opgewekt terug in het oude leven. Zoals de jonge man in Nain of Lazarus. Hun leven ging eigenlijk verder zoals het was gestopt. Maar Jezus kwam op een nieuwe manier tot leven. Toen de discipelen hem zagen, ja, was hij dezelfde. Maar toch was hij ook anders. Hij was dezelfde. Het was echt Jezus van Nazareth die ze zagen toen hij verscheen na zijn opstanding. Het was de man met de littekens in zijn handen. De man van de kruisiging. En hij is lichamelijk opgestaan. Daarom was het graf ook leeg. Daar lag het lichaam niet meer. De grafdoeken, die waren alleen maar achtergebleven. Die opstanding van Jezus, die laten ook zien hoe de gelovigen eens zullen opstaan. Het is wel hun lichaam dat tot leven komt. Al is dat voor ons oog verteerd. Misschien van sommigen is het verbrand. Onbegrijpelijk. Maar God waakt over het stof. Hij roept het lichaam van zijn kinderen weer tot leven op wonderlijke wijze. En Jezus, opgestaan op de derde dag. Hij is dezelfde die de discipelen zagen. En het is toch ook niet meer hetzelfde met hem. Soms herkennen ze hem niet eens. Ook al is hij een mens die eet en drinkt, plotseling staat hij in hun midden en dan zien ze hem niet meer. Het is toch ook wel anders geworden. Hij is lichamelijk opgestaan. Maar Christus, hij lijdt niet meer. Hij heeft geen lijden meer onder pijn en gebreken. Het is geen gestalte meer van zwakheid. Zijn leven is nu onvergankelijk. De dood zal hem geen schade meer kunnen doen. Christus is opgestaan in majesteit. In een glorieuze verschijning vol van kracht. En dat lichamelijke, dat is op een hoger plan gekomen. Dat zal ook gebeuren met allen die hem lief hebben. In de opstanding hebben ze dan niet langer een sterfelijk lichaam met zwakheden, maar een verheerlijk lichaam. Ja, hoe zal dat precies zijn? Wat moet je nou voorstellen? Dat is moeilijk te zeggen. 1 Korinthe 15 gebruikt ook allemaal beelden. Om dat op de een of andere manier toch aan te duiden. Om toch te benadrukken dat het nieuwe lichaam, ja, ook anders is. Dat het beter is. Dat het mooier is. Het zal een geestelijk lichaam zijn. waarin wij het beeld van Christus dragen. Het is een menselijk bestaan, maar op een hoger plan. Ja, wanneer wij hier een lichaam begraven, dan bepaalt dat ons bij onze zwakheid. Want we weten dat lichaam dat zal verteren in een biologisch proces. Dat is niet iets waar wij trots op kunnen zijn. In Korinthe 15, vers 43 noemt het oneer. Wanneer wij een lichaam begraven in oneer. Eigenlijk wel een belediging voor de menselijke waarde. Wanneer we beseffen dat het wordt afgebroken. Nou, dat die oneer, dat zal het niet meer zijn in de opstanding. Dan worden Gods kinderen opgewekt in onvergankelijkheid, in de kracht van Christus, in een schitterende heerlijkheid. Ieder die deel heeft aan die opstanding door het gelovende gekruisigde, zal straks bij de wederkomst van Christus zijn herschapen tot een prachtig mens. Dan heb je niets meer om je voor te schamen. Hoe vaak overvalt ons hier op aarde nog de schaamte. Ook jongeren die kennen dat vervelende gevoel wel. Dat er iets is waarvoor je schaamt. Nou, bedenk wat Christus daarmee doet. Christus droeg onze vloek en onze schande. Ja, hij werd geslagen, hij werd uitgekleed. Hij werd als een misdadiger gekruisigd. De schaamte zou dat geven. Maar wie bij hem zijn heil zoekt, wie bij hem haar heil zoekt, en gelooft in zijn genade, die gelooft in zijn verlossing, die zal worden opgewekt in heerlijkheid. In een vernieuwd lichaam, daar is niets meer om je voor te schamen. In dat hele mens zijn zal alles goed en mooi zijn voor God. Heerlijkheid. Een en al glorie. Hij maakt alles nieuw. In de opstanding gaat het niet om vlees en bloed. Het gaat wel om mensen. Om verloste mensen met lichaam en ziel. Niets meer om je ongelukkig door te voelen. Niets meer in wie je bent en niets meer in wat je doet. Wat je verdriet zal doen. Waar je van af wilt. Wat akelig is. Dat is de zalige opstanding. En God geeft ons de hoop. Jezus is de eerste. Er is er al één. Als onze verkenner is hij vooruitgegaan. Onze pionier. Die in die verheerlijkte staat bij de Vader is. En dat geeft hoop. Vast en zeker. Zijn opstanding is ons onderpand. Het bewijs dat het er echt van zal gaan komen. Christus vooruitgegaan. Ja, op de vraag welk nut de opstanding van Christus voor ons heeft, noemt de catechismus deze drie zaken. Ten eerste heeft Christus door zijn opstanding de dood overwonnen. En nu is hij het ook die ons laat delen in zijn gerechtigheid. Hij deelt die buit uit van zijn overwinning aan het kruis. Daarvoor is hij opgestaan. Om het bij mensen naar binnen te brengen. Dat zondaren rechtvaardig worden voor God. We noemen dat een rechtvaardigmaking. Dat je recht staat in je positie voor God. Het tweede ging over onze heiligmaking. Dat er een nieuwe gehoorzaamheid komt door de kracht van Christus. Je leven verandert. Zodat het tot eer van God zal zijn. En het derde, dat heet de verheerlijking. Rechtvaardigmaking, heiligmaking, verheerlijking. Dat we de zaligheid bereiken. Als herschapen mensen, verlost van alle zwakheid. En Jezus is opgestaan van de doden. Om dit alles te geven, om het u aan te reiken. Het is zijn verlangen, het is zijn vreugde, het is zijn welbehagen om u en mij op te wekken tot dat nieuwe leven. Dat doet hij. En daar gaat hij mee door. En hij zal het voltooien. Hij zal het voltooien op de dag van zijn komst. Hij komt. En zo weten wij. Alles wordt nieuw. Amen. We gaan zingen van Psalm 118. Het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand. Doet door haar daden de wereld beven en houdt door haar kracht Gods volk in stand. We zingen van Psalm 118, het 8e vers. Laten we nu samen danken en bidden. Heere van hemel en aarde, onze Vader, we willen u danken voor het werk van uw Zoon, voor het geschenk van uw Zoon, en voor de zending van uw Heilige Geest. En dat u zo ook in deze wereld werkt om nieuw leven te geven, geestelijk leven, opstandingsleven, om ons ook te leren hopen en verwachten, uitzien naar die grote heerlijkheid die u beloofd hebt. Heer, daar danken wij voor en wij bidden dat ons daarbij bewaren, bij dat geloof. Dat wij aan Christus verbonden zijn. En laat dat beeld van Christus ook meer en meer duidelijk worden in ons leven. En hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij met de schepping omgaan. Hoe wij met uw dienst omgaan. Heere, dat we daarin de voetstappen van de Heer Jezus zullen volgen. Om u als onze schepper te eren. Om te strijden tegen het kwade wat er is, het onrecht in de wereld, maar ook alles wat schade doet aan mens en dier en natuur. Heere, wij bidden van u dat u ons de kracht en de moed geeft om uw geboden te bewaren, om onze roeping te vervullen, ook als het moeilijk is, wanneer we zorgen voor iemand. Dat kost veel inspanning. We moeten ons veel ook onthouden van allerlei dingen. Heere, wanneer we op school of in het werk het lastig vinden, in de omgang met anderen, hoe we worden behandeld, geef ook daarin uw hulp. Maak ons standvastig om op u te zien en op u te vertrouwen. U bidden wij dat we ook aan uw dienst verbonden mogen blijven. Zoals de Heer Jezus ging in de weg van de instellingen van de God van Israël. Wanneer hij naar de tempel ging. Wanneer hij zo uit de schriften onderwijs kreeg en gaf. Wij bidden van u, wilt u ons ook bewaren bij uw woord en bij de gemeente en bij de erediensten. Bij het lezen uit de Bijbel, het aanroepen van uw naam in het gebed. Geef ons daarin volharding en kracht. Zodat we ook daarin mogen laten merken dat u onze God bent. Dat ons heil bij u zoeken. En niet zouden denken het ook wel zelf te kunnen. U bidden wij, Heere, dat u in deze week ons ook helpt en nabij bent. Wees met zieken, met hen die rouw dragen. Heere, wilt u daarin ook troosten en sterken. We bidden van u dat u onze overheid gedenkt. Geef het kabinet wijsheid op goede manier leiding te geven. Het parlement, op provinciaal en plaatselijk. Allen die zo hun taak hebben in het bestuur van het land, in de volksvertegenwoordiging, dat de dingen ook eerlijk en rechtvaardig zullen zijn. Dat mensen die hulp krijgen die ze ook nodig hebben, geef daarin wijsheid. Geef ook hen die als christen daarin hun taak mogen vervullen, de hulp van uw Heilige Geest, dat het ook tot getuigenis mag zijn en tot zegen van allen. We bidden voor mensen die in de zorg werken, ondersteun hen, geef hen kracht en volharding, mogen ze ook met liefde en vreugde hun taken uitvoeren. In bijzonder bidden wij voor diegenen die in de zorg werken en veel te maken hebben met COVID-patiënten of met de zware druk die er in deze tijd op hen ligt. In het bijzonder ook in de ziekenhuizen, sterk hen, geef hen kracht. Ook lichamelijk om vol te houden en psychisch om daarin vol te houden. Heere, ondersteun hen daarin. We leggen zo deze dingen voor u neer. We mogen u danken voor deze dag, dat we ook deze rustdag weer mochten ontvangen. Dat de eredienst plaats heeft gevonden. Dat de schriften open gingen. Heere, u komt daarvoor de dank toe. En dat doen we in Jezus' naam. Amen. We gaan tot slot zingen van de avondzang, vers 4 en vers 6. Uit de gezangen achter de psalmen, gezang 12, de avondzang, de versen 4 en 6. Weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.